Het thema van de preek is: wie kan God zenden? En om te beginnen gaan we daarvoor lezen in Handelingen, hoofdstuk 9. Handelingen, hoofdstuk 9, en dan vanaf vers 1 tot en met vers 19. En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hoge priester en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen om, als hij mannen en vrouwen die van die weg waren zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde. En ter aarde gevallen hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En hij zeide: wie zijt gij, Heere? En hij zeide: ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen, en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem reisden, stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen. En Saulus stond op van de grond, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien, en zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En hij kon drie dagen lang niet zien, en hij at of dronk niet. Nu was er te Damascus een discipel, genaamd Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: sta op en ga naar de straat die de rechte heet. En vraag ten huize van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus. Want zie, hij is in gebed, en hij heeft in een gezicht een man, genaamd Ananias, zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij weer zien kon. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen gevangen te nemen. Maar de Heere zeide tot hem: ga, want deze is mijn uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en hij legde hem de handen op en zeide: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en met de Heilige Geest vervuld worden. En meteen vielen hem als schubben van de ogen, en hij kon weer zien, en hij stond op en werd gedoopt, en toen hij voedsel genomen had, werd hij versterkt. Nou, in de tekst die we net hebben gelezen, lezen we over de geschiedenis van de bekering van Saulus, die later veel bekender zal worden als de apostel Paulus. En deze man hield van God en was zeer fanatiek om God te dienen en de wet te vervullen. Maar hij zat op het verkeerde spoor. Zijn houding was uitstekend, maar zijn inzicht niet. Want in plaats van Gods wil te doen, ging hij er dwars tegenin. Door de gemeente, de volgeling van Jezus, zwaar te vervolgen. En nu is hij op weg naar het buitenland, naar Damascus, om ook daar christenen op te pakken en hen het leven zuur te maken. Maar door een bijzondere ontmoeting leert hij daar Jezus kennen. En daardoor leert hij ook de waarheid kennen. Want Jezus is ook de waarheid. De weg, de waarheid en het leven. Waardoor Saulus inziet dat de weg die hij volgde, zijn manier van denken en zijn manier van handelen, dat een doodlopende weg was. Hij dacht dat hij daarmee God diende en eerde en daardoor voor hem wel gevallig kon zijn. Maar het was een doodlopend spoor, want we kunnen niet door eigen gerechtigheid behouden worden. En de waarheid maakt Saulus vrij, waarop hij zich bekeert van zijn heilloze weg. En hij doet gehoorzaam wat er tegen hem wordt gezegd. Hij gaat naar Damascus en wacht daar. En dan verschijnt Ananias op het toneel. Een volgeling van Jezus die in Damascus woont. En de Heer roept hem op om Saulus op te zoeken en naar hem toe te gaan. Om hem instructies te geven over wat hij moet doen, maar ook om hem te zegenen en de handen op te leggen en aan te stellen voor de bediening. En dit is iets wat ik heel erg mooi vind. Dat God iemand heeft in Damascus die beschikbaar is en bereid om zijn wil te doen. Het is geweldig als mensen inzetbaar zijn voor Gods doelen en plannen. Maar toch is het best opmerkelijk dat Ananias wordt opgeroepen. Want Jezus verscheen zelf aan Saulus toen hij onderweg was. En hij sprak tot hem. Kon hij dan niet meteen tegen hem zeggen wat hij met hem van plan was? Als God zelf rechtstreeks spreekt of ingrijpt in de levens van mensen, dan werkt dat toch allemaal een stuk beter en makkelijker. Waarom had hij dan nog Ananias nodig? Nou, het antwoord op die vraag vinden we al aan het begin van de Bijbel. Zelfs in het eerste hoofdstuk. In Genesis 1 leren we dat God verantwoordelijk is voor de schepping. De schepping van deze aarde en van al het leven dat hier is. Maar zelfs ook voor alles wat zich buiten deze aarde bevindt, het heelal. Het is het werk van Gods handen. Maar binnen die schepping neemt de mens een unieke positie in. Wij zijn niet gelijk aan de dieren of gelijkwaardig. Ook al wil de biologie ons dat misschien doen geloven, omdat ze ons als zoogdieren benoemen. Maar ik hecht meer waarde aan wat de Schepper over ons zegt. En hij laat duidelijk zien dat er een verschil is tussen de mens en de dieren. En de mens is ook belangrijker dan de dieren. En dat zie je ook aan de verantwoordelijkheid die God ons heeft toebedeeld. En het is goed om dit even samen te lezen. Wat hij precies heeft gedaan en gezegd in Genesis 1, vers 26 tot en met 28. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Wij mensen hebben van God de verantwoordelijkheid gekregen om zorg te dragen voor deze aarde en voor al het leven dat hier is. God heeft ervoor gekozen om dit via mensen te doen. Of beter gezegd, hij wil dit met mensen doen, vanuit een relatie. Wij hebben van hem de verantwoordelijkheid gekregen om zorg te dragen voor deze aarde. En hij wil ons daarin bijstaan, want we hebben zijn hulp nodig. En dat kan vanuit een relatie, maar God werkt met mensen om zijn wil hier op aarde te doen. En soms, als dat nodig is, dan grijpt God bijzonder in. Want Saulus zou niet bekeerd zijn als hij niet een ontmoeting had gehad met Jezus. En misschien vraag je af, ja, waarom verschijnt Jezus niet aan ieder mens? Dan gelooft toch iedereen? Dan is toch ieder probleem opgelost? Nou, ten eerste is dat niet hoe geloof werkt. Ten tweede, God is verschenen op aarde en toch geloofde niet iedereen in hem. Maar, nu komen we op het punt waar het mij nu om gaat. Vergeet niet dat Saulus een hart had wat naar God uitging. Hij had God lief. Alleen zijn kennis over God en over zijn wil, die waren onjuist, die waren niet volledig. Maar hij had een hart wat naar God uitging. En later zou hij zelf getuigen en schrijven in 1 Korintiërs 8 vers 3. Maar heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend. God weet welke mensen van hem houden zonder dat ze hem kennen. Zonder zelfs dat ze soms daadwerkelijk zijn wil doen. Omdat ze gewoon nooit over Jezus hebben gehoord. Misschien door de cultuur waar ze in zijn opgevoed. Maar hij ziet het. Als er mensen zijn die een hart hebben wat naar hem uitgaat. En die mensen zal God altijd bereiken, daar ben ik van overtuigd. En het liefst door mensen. Maar als dat niet gaat, grijpt hij op een andere manier in. Zoals met Saulus. Maar daarna zie je dat God meteen weer terugvalt op het patroon wat hij oorspronkelijk heeft ingesteld. Namelijk dat hij werkt via mensen en in dit geval via Ananias. En de vraag is, zijn ook wij beschikbaar voor God, net als Ananias? Zijn wij beschikbaar en bereid om zijn wil te doen, hier op aarde? En dat is hoe God wil werken, dus met mensen, via mensen, zie je ook heel mooi terug en heel duidelijk in de roeping van Jesaja. Jesaja schrijft daarover, of zegt daarover in Jesaja 6 vers 8. Toen hoorde ik de stem des Heren die zeiden, wie zal ik zenden? En wie zal voor ons gaan? En ik zeide, hier ben ik, zend mij. Ook Jesaja was beschikbaar en bereid om Gods wil te doen. En wat een geweldige houding. Maar ook een gepaste houding ten opzichte van God. Aan wie hij, maar ook wij, zoveel te danken hebben. En wat je bij Jesaja ziet, bij Ananias en later ook Saulus of Paulus, is een patroon wat we in de hele Bijbel tegenkomen. Waarin mannen en vrouwen ervoor kiezen om gehoor te geven aan Gods oproep. En een van de bekendste voorbeelden is Abraham. En bij zijn roeping is hij nog bekend als Abram. En laten we samen lezen wat er staat over die roeping. En we beginnen deze keer iets eerder, namelijk in hoofdstuk 11 van Genesis. En we lezen daar vanaf vers 24... Toen Nagor 29 jaar geleefd had, verwekte hij Terach. En Nagor leefde nadat hij Terach verwekt had, 119 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Toen Terach 70 jaar geleefd had, verwekte hij Abram, Nagor en Haran. Dit zijn de nakomelingen van Terach. Terach verwekte Abram, Nagor en Haran. En Haran verwekte Lot. En Haran stierf bij het leven van zijn vader Terach in zijn geboorteland in Ur der Chaldeeën. En Abram en Nagor namen zich vrouwen. De naam van Abrams vrouw was Sarai en de naam van Nagors vrouw was Milka, de dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar, zij had geen kinderen. En Terach nam zijn zoon Abram en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram. En hij deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen te Haran en bleven daar. En de dagen van Terach waren 205 jaar en Terach stierf te Haran. En dan gaan we door naar hoofdstuk 12. De Heere nu zeide tot Abram, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abram zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem. En Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Nou, God spreekt hier tot Abram. En hij roept hem op, of geeft opdracht om te vertrekken naar een onbekende bestemming. En het is nogal een verzoek wat hier wordt gedaan. Moet je je even voorstellen dat je een woning hebt, van alle gemakken voorzien, alles wat je nodig hebt is er. Je hebt voldoende inkomsten om goed te kunnen leven. Je kent de mensen, je kent de buurt, je kent de cultuur. En eigenlijk heb je je leven voor elkaar. En je bent ook nog eens op leeftijd. En dan vraagt God aan jou, ik wil dat je dit alles loslaat, achter je laat en vertrekt. Oh ja, en de bestemming, die krijg je nog wel te horen. Nogal een verzoek wat God hier doet. Maar God stelt er wel bijzondere beloften tegenover. Dus er zit een beloning aan vast als Abraham ervoor kiest om te doen wat God van hem vraagt. En Abraham kiest ervoor om gehoor te geven aan wat God vraagt. En hij vertrekt. En hierin is Abraham voor velen een zeer groot voorbeeld geworden. En hij wordt ook niet voor niets ook wel de vader van de gelovigen genoemd en een vriend van God. Echter, als God ons roept of tot ons spreekt, hebben wij altijd de keuze om wel of niet gehoor te geven aan wat hij van ons vraagt. En zou het misschien kunnen dat de roeping van Abraham niet de eerste poging van God was om iemand te benaderen, maar dat Abraham de eerste was die volledig positief reageerde? Zou het misschien kunnen zijn dat God het al had geprobeerd met de vader van Abraham, met Terach? Want wat lazen we net in de tekst? Dat hij met zijn familie vertrok uit zijn woonplaats Ur en hij ging op weg naar Kanaan. En dat is het land waar Abraham uiteindelijk terecht zou komen. Alleen, zover kwam het niet, want ze bleven steken in Haran. Nou weet ik natuurlijk niet zeker of God het ook met Terach heeft geprobeerd. Maar als dat zo is, wat een gemiste kans. En wat missen wij ook veel als wij ervoor kiezen om geen gehoor te geven aan Gods oproep. Dan missen we heel veel. En niet alleen zegen voor onszelf, maar dan zijn we ook veel minder tot zegen voor anderen dan had gekund. Dan had er veel meer mogelijk geweest in ons leven. En niet alleen voor onszelf, maar ook om tot zegen van anderen te kunnen zijn. En wij weten wat er van Abrahams beslissing is gekomen. Toen hij het avontuur met God aanging, stond er menselijkerwijs nog helemaal niets vast. Eigenlijk moest hij nog maar zien of het allemaal zou gaan gebeuren. Maar wij weten hoe zijn verhaal is verlopen. En daar kunnen wij van leren. In de eerste plaats dat als God ons iets belooft, dat het niet per se hoeft te betekenen dat al die beloften direct in vervulling gaan. Want ook bij Abraham duurde het heel lang voordat die beloften werden vervuld. Maar ze werden wel allemaal vervuld. Wat we ook zien, is dat het leven van Abraham na zijn keuze voor God, na zijn ja tegen hem, niet betekende dat hij geen problemen meer kende of niet meer met moeilijke situaties te maken kreeg. Zo kreeg hij onder andere te maken met hongersnoden. Dus ook als wij gehoor geven aan God en ja zeggen tegen wat hij van ons vraagt, betekent dat niet per se dat je leven makkelijk is of zonder uitdagingen of problemen of angsten. Maar we zien dat het wel de beste keuze was, omdat Abraham uiteindelijk zeer gezegend is door God. En al de beloften die God heeft gedaan, heeft hij ingelost. Dus laat het voorbeeld van Abraham ook ons inspireren om God van harte te volgen en te dienen. Want zijn werk op aarde is nog niet klaar. Ook nu is er nog veel werk wat gedaan moet worden. En God heeft mensen nodig die hij daarvoor kan inzetten. Denk maar aan de ernstige woorden van Jezus uit Matteüs 9, vers 37 en 38. Toen zeide hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Er zijn nog zoveel mensen die God wil bereiken. En daar heeft hij mensen voor nodig. Er zijn weinig arbeiders. En hoe zit dat bij ons? Verlangen wij ernaar om Gods wil te doen? Willen wij ons inzetten voor en bijdragen aan zijn doelen en plannen? En zijn wij beschikbaar en bereid om zijn wil te doen? En waarom doen we dat? Doen we dat omdat we van hem houden? Omdat we hem vertrouwen? En omdat we hem dankbaar zijn voor wat hij gedaan heeft of beloofd? En die vragen moeten we niet algemeen houden, maar persoonlijk maken. Hoe zit dat met mij? Wat zijn mijn verlangens en motivatie? Vaak dan denk je bij, als God ons roept, ja, dat dat betekent dat je dan ver weg moet gaan. He, zoals we zagen bij Abraham, maar ook bijvoorbeeld bij Jan en Ellen Smit, die helemaal naar Thailand moesten. Maar veel vaker heeft God mensen nodig op een plek waar ze zijn. Hij heeft mensen nodig op een plek waar ze al zijn, zoals Ananias in Damascus. En zo wil hij ook een beroep op ons doen. Daar waar we al zijn en daar waar we al komen. In de eerste plaats, in de lokale gemeente waar we deel van uitmaken. God wil dat we daaraan bijdragen. En het is niet verkeerd om soms een periode te hebben waarin je naar de kerk gaat om bemoedigd, opgebouwd en versterkt te worden. Dat is helemaal goed. Maar het kan niet zo zijn dat dat je hele leven lang het enige is. Je bent niet alleen een bezoeker of een toeschouwer, maar je bent een lid van de gemeente. En ieder lid, zoals alle leden van een lichaam, een aandeel hebben in het functioneren van het lichaam. Zo heeft ieder lid, ook van de lokale gemeente, een aandeel in hoe de gemeente functioneert. En hoe meer mensen, hoe meer leden dat aandeel gaan leveren en hoe meer we leren om een groter aandeel bij te dragen, hoe krachtiger de lokale gemeente zal functioneren en hoe meer God door die gemeente kan doen. En er zijn 4 punten waarop we kunnen bijdragen. En het is niet dat je daar eigenlijk een keuze uit maakt, het is een combinatie van deze zaken. We kunnen bijdragen aan de lokale gemeente door financiën. Door geld te geven om ja, dingen te kunnen kopen, kosten te kunnen afdekken, maar ook om plannen te kunnen realiseren. Soms op korte termijn, maar soms ook op de lange termijn. We kunnen ook bijdragen door mee te helpen om taken uit te voeren. Taken die geregeld moeten gebeuren, maar ook bij speciale aangelegenheden, zoals bij jubileum of evangelisatie, dan mogen we het werk met elkaar doen. En hoe meer mensen bijdragen, hoe makkelijker het wordt. En iets anders wat ook iedereen kan doen, is voorbeden. Bidden voor de gemeente, voor de plannen, voor de doelen, voor de middelen en voor de gemeenteleden. Dat we bidden voor onze broeders en zusters. Dat we elkaar steunen en sterken door het gebed. En een 4e punt, ook heel belangrijk, en dat is aanwezigheid. Zijn wij er als er activiteiten van de gemeente zijn? Zijn wij betrokken door naar de bidstonden te komen? Als er bijbelstudies zijn, zijn wij er dan om ons daar te laten voeden en opbouwen en toerusten. En op al die 4 vlakken kunnen we bijdragen aan de gemeente. Dus daar wil God ons sowieso inzetten. Maar hij wil ons ook inzetten daar waar wij komen. Soms hebben wij mogelijkheden, posities of relaties waarin we tot zegen kunnen zijn voor een groep of voor een enkel persoon, als wij beschikbaar zijn voor God. Als wij luisteren naar hem en doen wat hij van ons vraagt. En een heel mooi voorbeeld daarvan is Esther. En ik zal heel kort die geschiedenis even toelichten. Maar Esther was een Joodse jonge vrouw die trouwde met een van de machtigste mannen op aarde. Met koning Ahasveros. De heerser van het Persische Rijk. Dat was een gigantisch groot rijk. En omdat zij met hem trouwde, werd zij koningin. Een hoge positie. En ze hield haar afkomst, namelijk ze Joods was, dat hield ze verborgen. Dat hield ze geheim. Maar een van die legeraanvoerders, die kwam met een complot om in het hele Persische Rijk Joden te vermoorden. En dan wordt er door de oom van Esther, door Mordecai, een beroep op haar gedaan. Om van haar positie gebruik te maken en tot de koning te spreken om dit plan te kunnen verijdelen. En luister wat hij zegt, ik lees het voor. Het komt uit Esther 4, vers 14. Want als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen. Maar gij en uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. De oproep die Mordecai aan zijn nichtje deed, aan Esther, dat was wel een oproep met veel risico. Want zelfs al was zij koningin, toch kon zij niet zomaar tot de koning naderen. Dat kon haar het leven kosten. Maar ze besluit toch die oproep van haar oom ter harte te nemen en dat risico te nemen. En bij de koning te pleiten voor haar volk. En de koning die kon niet zomaar een eerdere beslissing terugdraaien, maar hij stemt in dat de Joden zich mogen verdedigen tegen hun aanvallers. En eigenlijk worden de mensen aangemoedigd om de Joden daarin te steunen. En op deze manier wordt ervoor gezorgd, dus dat Esthers gehoorzaamheid, dat leidt ertoe dat het volk van God niet alleen wordt gered en gespaard, maar dat ze ook kunnen afrekenen met de mensen die hen haten. En zo erg haten dat ze hun wilden vermoorden. Doordat Esther vanuit de positie die ze al had ontvangen en de plek waar ze al was, deed wat God van haar vroeg. En zo kan God door mensen heen een verschil maken. Soms voor een enorme groep. In het geval van Esther was het voor een heel volk. En soms voor een specifieke persoon. En God die kan en wil ook ons gebruiken om bepaalde mensen te kunnen bereiken. Misschien op je werk of bij een organisatie waar je zit. Misschien wel bij een vereniging waar je lid van bent of een team waar je deel van uitmaakt. Misschien kan hij je gebruiken binnen een afdeling of voor een specifieke collega. Of heeft hij jou nodig voor een buurman of buurvrouw, iemand bij jou in de buurt, een vriend of misschien zelfs wel een vreemde die je tegenkomt. En de vraag is, wie kan God zenden? Jou? Mij? Het gaat er niet om dat wij ontzettend bekwaam zijn. Het gaat erom, zijn wij beschikbaar voor hem? Als hij ons roept, kan hij dan op ons rekenen? Wij kunnen in eigen kracht zo weinig uitmaken, zo weinig betekenen. Maar als wij gehoorzaam zijn aan God en beschikbaar voor hem, dan kan hij door ons heen het verschil maken. Maar wie kan hij zenden?